Ja. We begonnen vanochtend heel goed, vond ik. Wie weet nog wat het eerste lied was en wat erin stond en wat Ken benadrukte? Ja, vraag ik dat gewoon aan Robert. Die is altijd mijn slachtoffer. Oh. Ken, dat was het eerste lied ook alweer. Ja, en daar stond in, er is geen God als Yahweh. Dat is een heel belangrijk getuigenis. En dat past ook heel goed bij wat ik wil vertellen. Want wij aanbidden de God van Israël. En zijn naam is Yahweh. Dat is een getuigenis wat heel belangrijk is in deze tijd. Omdat je dan ook daarmee uitspreekt welke God je dient. Onze God heeft een naam. En die naam mag je gebruiken. Je mag hem noemen. Als iemand vraagt, ja, maar wie is dan God? Dan zeg je, God is Yahweh, zo heet hij. En ik wil een stuk uit het Oude Testament behandelen. Eigenlijk heb ik twee preken. Het ging nu gelijk te zuchten natuurlijk. Het was namelijk zo, vrijdag hadden we ook jeugd. En ik heb iets geleerd van de Heer. En dat heb ik vrijdag aan de jeugd uitgelegd. Op één manier. En heel veel zieken vandaag weer zitten. En dan ga ik het op de andere manier nog een keer uitleggen. Want het heeft met elkaar te maken. Wat ik ga doen is, ik ga een stuk behandelen uit het Oude Testament. En daarmee wil ik ons zeker niet, en dat wil ik even vooraf zeggen, anders krijg ik achteraf vragen, in de plaats stellen van Israël. Israël is onze grote broer. Israël is het volk van God. En God heeft een plan met Israël. Het is ook zo dat onze Heer Jezus Christus zal regeren over Israël. Net als dat wij hem nu dienen, zal Israël hem ook dienen. Maar zoals God was voor Israël, zo is hij ook nu voor ons, want hij is niet veranderd. Hij is eeuwig dezelfde. Dat is belangrijk om te beseffen, want dat betekent dat al die meerderheid van de Bijbel, eigenlijk het Eerste Testament, is voor ons dus nog nuttig. Want we kunnen daar het karakter van God leren en ook leren hoe die met mensen omgaan. Volgende slide, Henk. We lezen uit Deuteronomium 11 en er staat moeten. Beginnen jullie gelijk, oh, moeten. Ik moet toch helemaal niks. Ik ben erachter gekomen dat we wel wat moeten. Daarom moet u de Heere uw God en Heere, daar staat dus weer Yahweh. Daarom moet u de Heere uw God lief hebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen, zijn geboden in acht nemen alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen die het weten en het onderwijs van de Heere niet gezien hebben. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. En hierna volgt een heel rij van dingen die de Heer gedaan heeft. Hij heeft het volk bevrijd uit Israël. Hij heeft ze. Nou, er is van alles gebeurd. Dit is Deuteronomium. Dit is de toespraak van Mozes aan het eind van zijn leven, waarin hij nog eens even samenvat. Besef wat de Heer gedaan heeft. Hij zegt, je moet de Heer lief hebben, zijn voorschriften, zijn verordeningen en zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen alle dagen. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de Heer die hij verricht heeft gezien. Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied in acht nemen, dan zult u sterk zijn. En het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, binnengaan en in bezit nemen. Hier staat een les in. Ja, gelukkig, ik heb dan ook groot gemaakt. Er staat, als je het goed leest, als je de geboden in acht neemt, dan zul je sterk zijn. Daar komt kracht uit. Dan zul je je doel behalen, dan zul je op je bestemming aankomen. De bestemming van Israël was het beloofde land. Onze opdracht is het om getuige te zijn. En voor beide is kracht nodig. Dus je hebt zijn daden gezien. Dat betekent, God heeft iets bij jou gedaan. Je hebt het meegemaakt. Dan staat er, als je dat dan hebt meegemaakt, doe daar dan wat mee. Je moet je aan zijn geboden houden, zegt Mozes. Dan zul je sterk zijn. Er is dus een direct verband tussen het ontvangen van kracht en het naleven van Gods geboden. Dat vindt u misschien niet fijn om te horen. Als je het in de NBV leest, dan staat het er nog duidelijker. Houd u aan uw verplichtingen tegenover hem. Verplichtingen tegenover God. Is dat niet wat wetties? Ik denk het niet. We hebben heus wel verplichtingen tegenover de Heer. Alleen we moeten ze leren. Het is niet allemaal zomaar vrijblijvend. Zo heel gemakkelijk. Nou, we zijn evangelisch, dus alles kan en we hoeven niks. Nee, er is een verband tussen de geboden van God en de Heilige Geest. Doen wat de Heilige Geest zegt, dat geeft richting. Net als dat ik op die bruiloft heb laten zien. Ik weet niet hoeveel van u er waren. Er was een slide over een tomtom. De Heilige Geest was je routeplanner. De Heilige Geest zal je nooit leiden tegen de geboden in. Dus als je naar de Heilige Geest luistert, dan ga je de weg van God. En als je de weg van God gaat en naar de Heilige Geest luistert, dan ontvang je kracht. Want die kracht komt van de Heilige Geest. Er is ook een parallel tussen de uitstorting van de Heilige Geest en het Sjavuot of het Wekenfeest, het geven van de wet. Dat is op dezelfde dag. De 10 geboden die het volk Israël ontving, ontvingen zij op dezelfde dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Daar is een parallel tussen. Dat heeft dus met elkaar te maken, geboden en de Heilige Geest. En als we de Geest volgen, dan is het niet wettisch. Dan is het namelijk de Geest. Volgende slide. Jezus in gesprek met de schriftgeleerden. Een van de schriftgeleerden vroeg. Ik heb er wat tussen uitgelaten, want dan duurt het al lang. Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat, zegt Jezus in Matthäus. En we hebben de laatste tijd best wel veel gesproken over dat tweede stuk, heb je naaste lief als jezelf. Ik heb het volgens mij hier een keer over gehad, ik heb het op de jeugd over gehad, over de barmhartige Samaritaan. We moeten het ook over het eerste gebod hebben, dat eerste deel. Geboden, zijn die verplicht of optioneel? Want als Israël dingen moest van God, als Mozes zegt dit moet je doen, dan is het zeer waarschijnlijk dat als wij dezelfde God aanbidden, dezelfde God dienen, dat wij ook iets moeten. Maar wat dan? Want wij hoeven geen verplichte offers meer te brengen. Alles wat met bloed te maken heeft in het Oude Testament, dat heeft Jezus voor ons verbracht. En natuurlijk zijn er vrijwillige offers, lofoffers, dankoffers. Dat is ook het lied wat je net gezongen hebt. Die mag je gewoon brengen, maar dat is geen verplichting. Ik ben erachter gekomen dat je aan de geboden houden een verplichting is. Dus je moet ineens toch wat. Volgende slide. Eerst even over die verkeersborden. Wat is een gebod? Kijk, die rode borden, die kennen wij allemaal heel goed, hè? Je hebt geboden en verboden. Verboden, dat zijn borden met rode rand. Je mag niet langer harder dan 100. Je mag hier niet in. Eén richting verkeer, niet ingaan. Geboden zijn die blauwe. Ik heb een aantal voorbeelden. Deze zijn uit het bedrijfsleven, uit fabrieken en zo. En deze zijn uit het verkeer. Nou, niemand zal het in zijn hoofd halen als hij dat gebod ziet van die rotonde. Dan denk ik, nou, ik ga dat andersom doen. Die geboden zijn er voor uw veiligheid. Om u te beschermen tegen risico's. Te beschermen tegen gevaar. Het zijn dingen die je wel moet doen. Je moet wel zo om die rotonde nemen. En er staat, je moet wel aan de rechterkant van het paaltje. Als je dat niet doet, is het gevaarlijk. Die laatste is helemaal mooi, die derde. Ik weet niet hoeveel andere afslagen er zijn, maar er wordt je aangeraden om of deze keuze te maken of die. Het mag allebei. Je mag rechtdoor en je mag rechtsaf. Dat is wat je wel moet doen. Een verbod is wat je niet mag doen. Dat is iets heel anders. Het zijn richtinggevers, deze geboden. Pascal, ben je er ook? Sta eens even op. Pascal is lasser. Ja, kijk, daar zit hij. Je kan me nu wel weer zien, hè? Ja. Dat laatste bord, gaan we weer zitten hoor. Dat laatste bord, er staat... Doe je lasmasker op. Want als je dat niet doet, Pascal, wat gebeurt er dan? Even hardop. Dan krijg je lasogen. Dan zit je tegen dat... hij dacht, nou, ik ga even lassen. Ik kan dat ook wel zonder, weet je wel? En er zitten wel meer van die slimmerikken hier in de zaal. Handschoenen voor. Zo, en dan net even tussen je vingers doorkijken. En dan kom je... Dan zie je iemand anders lasten, zei Pascal. En zegt, goh, ik kan er eigenlijk gewoon tegenin kijken. Zijn ogen zaten helemaal dicht van het vele licht. Nou is het niet zo dat het verboden is om te lassen zonder lasmasker. Maar zijn baas, die hangt dus zo'n bord op. En ook dit die gehoorbeschermers, je helm. Doe dat voor je eigen veiligheid. Dat is een gebod. Lasmasker, dus niet verboden om zonder het ding te lassen. Zo'n gasmasker, als je dat bord ziet, hè. En hangen van die gasmaskers naast de deur, wat doe je dan? Hoeveel van jullie zouden dan gewoon doorlopen van... Gasmasker, kom op, dat is niet verplicht. Als dat bord er hangt, dan denk je, dat zal wel een reden hebben. Dat is met geboden ook, die hebben een reden. Om je te beschermen tegen risico's, tegen gevaar. En dat doet de Heilige Geest ook. Hij beschermt je tegen de verkeerde dingen. In plaats van, het is verboden te liegen, het is verboden om overspel te plegen, staat er in de Bijbel. Gedraag je zoals ik ben, zegt de Heer. Ik pleeg geen overspel. Ik lieg niet. De weg is dus, je mag wel niet liegen. Dat is zoals we het doen. Er staat niet, het is verboden te liegen. Nee, de weg van de Heer is niet liegen. De weg van de Heer is geen overspel plegen. Ik ben de Heer, zegt hij in de 10 geboden. Het is niet zo dat voor die 10 geboden, dat ze alles mochten. Dat het hele volk Israël zich overgaf aan liegen, overspel, bedrog. Nou, al die andere dingen. Ze eerden hun vader en de moeder niet. En dat dan ineens, dat ze die 10 geboden kregen. En dat ze dan daar stonden van, ja, nu mag dat ineens allemaal niet meer. Zouden ze er wel eens misschien spijt van hebben gehad dat ze toch dat verbond met de Heer aangegaan zijn. Nee, het is een bevestiging van wat de mens eigenlijk van zichzelf al weet. God legt fatsoen in de mensen. Alleen, je moet weten wat de weg van de Heer is. De Heer zegt, dit is de weg, zo moet je het doen. Dit is mijn gebod voor jouw veiligheid. Dan moet u voor de Heer uw God ontzag tonen, door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft, en voor zolang uw kinderen, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Ontzag tonen doe je dus door je te houden aan de geboden van de Heer. Ik zal zo meteen ook uitleggen dat ontzag tonen een vorm van aanbidding is. Ik kom daar straks op terug. Eigenlijk is het houden aan Gods geboden een vorm van aanbidding. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus goed, Israël. En neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer uw God u van uw voorouders u heeft toegezegd. Ik geloof dat deze gemeente, als u zich aan Gods geboden gaat houden, luisterend naar de Heilige Geest, op een aanbiddende manier dus, niet wettisch, dat we dan in aantal zullen toenemen. Zoals ook hier staat voor Israël. Leven naar de geest, leven met de geest, dan houd je je aan zijn geboden. En het belangrijkste gebod, volgende slide. Luister Israël, de Heer onze God, is de enige. En er is een verschil tussen horen en luisteren. Harry zei het geloof ik net ook al, twee richting verkeer. Horen, dat is alleen maar dat iemand het zegt. Luisteren, En dat is ook het woord wat eigenlijk in de Bijbel staat. Dat vraagt ook om een reactie. Het is niet alleen maar zo van, nou, ik heb het geluid waargenomen. Nee, je moet het geluid, de betekenis ontrafelen van wat dat nou echt betekent. En daar ga je dan iets mee doen. Dat vraagt om een actie. Als ik dit op onze gemeente toepas, dan zou ik zeggen, luister gemeente, Yahweh, onze God, Yahweh is één. Dan zou daarop moeten volgen, amen. Dan heb je het begrepen. Ik ben blij. Hij kwam wel een beetje laat. Maar dat is de bedoeling. Dus dat je dat hoort en dat je denkt, ja, dat is zo. En dan hoef je niet altijd ja, amen te roepen, want dan worden we helemaal moe van elkaar. Maar het is wel zo. Dit moet in je hart zeker gebeuren. Het moet zichtbaar worden. Heb Yahweh lief met je hele hart, gemeente. Heb Yahweh lief met je hele ziel. Heb Yahweh lief met je hele verstand. Heb Yahweh lief met al je kracht, met alles wat we hebben. Volgende slide. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Het is een gebod dus waar je iets voor moet doen. Hier staat, houd de geboden in gedachten. Hoe vaak denken wij aan de geboden van God? Hoe vaak praten we er met de kinderen over? Dat kun je niet uitbesteden aan het kinderwerk. Dat moet je zelf doen. Als je kinderen hebt, moet je er ook wat mee doen. Hoe vaak praat je er met je vrienden over? Als je zit te vissen. Hoe vaak, teken om je arm, heeft het impact op wat je doet? Hoe vaak worden jouw gedachten bepaald door de geboden van God? Dat je zegt, ik ga het zo doen, want dat is wat God wil. Dat is de richting die God aangeeft. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Is het zo dat als mensen bij jou binnenkomen, dat ze weten dat ze in een huis binnenkomen waar God regeert? Is het duidelijk? Daarom hebben we ook iets op de voorkant staan. 1 in de naam van Jezus. Dus het is een statement. En je kan natuurlijk van alles erop zetten. De Joden hangen deze tekst en nog een aantal andere aan hun deur. Dat heet een mezuza. Daar zit een stukje uit de schrift in. Dat hangt ze aan de deur. En als ze er langskomen, raken ze het even aan. En dan denken ze aan de geboden. Je kan niet tegelijk aan de geboden van de Heer denken en iets compleet tegenovergesteld doen. Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Dat werkt niet zo heel goed. Het helpt. Om het zichtbaar te maken. Het is niet erg om iets aan de muur te hangen waaruit blijkt dat je christen bent. Want het verandert je gedrag als je ermee bezig bent. Maar, we gaan verder, vers 10. Dank je. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u geven zal. Zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden die u zelf niet hebt gebouwd. Huizen vol voorraden die u niet hebt aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouwen. Wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. Mozes zegt, je zult van alles van de Heer ontvangen. Israël, moet je kijken. Geweldige wijngaard. De berg op de achtergrond kan je niet zien, want daar moest die tekst overheen. Allemaal dingen die ze gewoon krijgen. Ze hoefden hun huizen niet te bouwen, ze hoefden hun putten niet te graven, ze hoefden geen wijngaarden aan te leggen. De Heer zegt, ik geef het aan je. Israël werd gezegend met aardse zegeningen. Wij zijn reeds nu gezegend met geestelijke zegeningen. Volgende slide, Efeze 1 staat dat, vers 3. Gezegend zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer in Christus met allerlei geestelijke zegeningen heeft gezegend. En je kan een vergelijk maken tussen wat er in de rest van die tekst staat. Er staat in hem zijn wij, in hem. Als je dat eens doorleest, zelf, want dat duurt veel te lang in die preek, dan zie je dat er een parallel is. Israël, Gods volk, is apart gezet door de Heer. En de Heer heeft gezegd, ik sluit met jullie verbond, jullie zijn mijn volk. Zo ook wij. Wij zijn geheiligd en wij zijn kinderen van God geworden. Israël heeft de offerdienst gekregen, waardoor ze vergeving en genade konden krijgen. Eén keer per jaar ging de grote priester naar binnen om een offer te brengen voor de zonde van het volk. Wij zijn verlost door zijn bloed. Onze zonden zijn vergeven en we hebben genade ontvangen. Israël heeft het beloofde land. Wij de bestemming en onze hoop op Christus. Israël is gered uit Egypte door geloof. Doordat ze bloed aan de deurposten hebben gesmeerd. Bloed. Wij hebben de boodschap van het evangelie van onze redding gehoord. En het was de boodschap van Christus die voor ons gestorven is. En zijn bloed heeft gevloeid voor ons. Wij zijn ook gered door geloof. Als je dat gelooft, dan mag je jezelf een christen noemen. Israël heeft de wet gekregen. Wij zijn gemerkt met een stempel van de Heilige Geest als voorschot op de erfenis. En die Heilige Geest in jou geeft jou de richting. En dat is exact dezelfde richting die de wet ook geeft. Toch komt er een waarschuwing achteraan. Dat klinkt allemaal heel mooi. Zo'n heel rijtje zegeningen. En ik hoop ook dat als je die dingen daar leest, dat je denkt, ja, dat ken ik. Toch komt er een waarschuwing achteraan, Henk. Als u daar dan in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet. Die u uit de slavernij en uit Egypte heeft bevrijd. En nu moet ik even duidelijk zijn. Want wij als evangelische christenen zijn zo vaak al heel lang aangekomen in het beloofde land. Wij zijn er al. Wij zijn zeker van onze zaak. Wij zijn zo zeker van onze zaak dat we vergeten dankbaar te zijn. Vergeten ontzag te hebben voor de Heer. Wij zijn zo bezig om vrij te zijn dat we onze bevrijder vergeten. Sta er eens bij stil. Waar je bent en wat je ontvangen hebt. Want je kan niet zomaar de Heer vergeten die je alles gegeven heeft. Hij verwacht iets van ons. Volgende slide. Deuteronomium staat: heb alleen ontzag voor de Heer uw God. Dien hem en zweer alleen bij zijn naam. En ontzag is aanbidding. Jezus zei het ook. Jezus haalt dezelfde tekst aan en hij zegt: de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Dat is dezelfde tekst. En als je dan kijkt dat hij dus het woord aanbidden gebruikt voor ontzag, dan is er dus een verband tussen ontzag tonen en de Heer aanbidden. Het is een daad die verootmoediging vraagt. Daarom was ik wel blij met dat laatste lied. Ik kniel neer. Want wij staan eigenlijk veel te vaak en wij knielen te weinig. We moeten het zichtbaar maken, onze aanbidding. Aanbidding is niet alleen maar een liedje zingen. Is ook je handen opheffen, buigen. Aanbidding is een actie, is een houding van je lichaam, het is een houding van je geest. Het zijn de daden die je doet. Jezus verwijst naar aanbidding als ontzag hebben. En dienen is opdrachten uitvoeren, maar dan alleen van degene die je dient. Dien alleen hem. Van welke geboden moet ik dan houden? Hoe moet ik dan aanbidden? Wat moet ik dan? Nou, de twee van Jezus natuurlijk. Als je die twee houdt, dan ben je dicht bij het koninkrijk, zegt Jezus al tegen iemand. Dus, door de geboden te houden, toon je ontzag. Dat hebben we gelezen. Aanbidding is dus eigenlijk het gevolg. Dit is wat je noemt aanbidding als een levensstijl. Dat wordt wel eens gezegd. En dan wordt er gezegd, ja, je moet een aanbiddende levensstijl hebben. Wat daarmee bedoeld wordt, eigenlijk is dat je je houdt aan de geboden van God. Dat je ermee bezig bent. Dat ze aan jouw deur getimmerd zijn. Dat als je je mond open doet, dat eruit komt. En als je met je vrienden praat, dat is waar het over gaat. Het is niet dat je de hele tijd met je ogen dicht op de fiets zit te zingen. Dat is levensgevaarlijk. Dat is geen aanbiddende levensstijl. Maar wel met God bezig zijn op een gezonde manier. Zodat je een getuigenis hebt. De geboden houden, hebben we gelezen, daarvan krijg je kracht. Dan bereiken we dus ons doel, want wij moeten een krachtig getuigenis hebben. Dus door God te aanbidden door geboden te houden, door naar de Heilige Geest te luisteren, ontvangen we kracht. Als je dus krachteloos bent, dan moet je eens aan de gang gaan met Gods geboden. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dan krijg je een krachtig getuigenis. Als je dat gaat doen, dan zal dat gevolgen hebben. Geboden zijn heel belangrijk. Nu kom ik aan het tweede stuk. Dit was het eerste wat ik jullie wilde vertellen. Maar God heeft mij iets geleerd van de week. En ik wilde gewoon achteraan plakken. Ik vind het zo belangrijk. En ik was ook zo verbaasd dat ik dit niet eerder gezien had. En misschien zegt u, dat wist ik al lang. En toch weet ik dat het voor u is, voor vandaag. Ik weet er zeker van dat dit een boodschap is voor de gemeente. Exodus 32, vers 16. Gaat over Mozes die geboden gaat ophalen. Ik heb vrijdag op de jeugd uitgelegd. Ik heb eerst gevraagd van waar dachten jullie nou dat die 10 geboden vandaan kwamen? Niemand wist het. Iedereen zei, ja, die stonden op die stenen. Nou, dat is helemaal niet waar. Hoe kwamen ze nou te weten wat die 10 geboden waren? God heeft het hele volk naar die berg geroepen, naar de heilige grond waar ze niet op mochten. En hij heeft het van de berg naar beneden geroepen. Zo hebben ze al die geboden gehoord. Die platen kwamen pas later. Dan gaan we even in detail naar kijken. De platen waren Gods eigen werk en het schrift wat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Gods eigen werk. Gods eigen schrift. Dat gaf hij aan Mozes. En na 40 dagen en nachten, en dat vertelt Mozes weer achteraf in Deuteronomium, gaf hij mij de 2 stenen platen van het verbond en zei, haast je naar beneden, jouw volk dat jij uit Egypte hebt meegenomen misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun heb gewezen. Ze hebben een godenbeeld gemaakt. En dat mochten ze niet, want dat hadden ze gehoord. God had het zelf gezegd en toch deden ze het. Nou moet je je afvragen als je dat zo leest. Het staat ontzettend dicht achter elkaar. Hij gaf mij die 2 stenen platen. Dus je ontvangt die stenen platen. En zegt, haast je naar beneden. Want het volk misdraagt zich nu al. Waarom zou hij die platen eigenlijk gegeven hebben? Het is toch wat? God geeft zijn eigen werk in de handen van Mozes. En ze gaan naar beneden naar die gasten. Ze doen het nu al fout. Je zou toch zeggen, God zou die geboden toch voor zichzelf hebben gehouden. Zeggen, nou, ga het eens maar oplossen. Kom daarna maar terug, dan krijg je het. Zo is het niet gegaan. God gaf die geboden in de handen van Mozes. En Mozes moest naar beneden. Naar het volk. En Mozes vertelt verder. Vers 17. Ik heb toen in jullie bijzijn. En ik lees nu jullie. Omdat het duidelijker is. De 2 platen die ik in mijn handen had, stuk gesmeten. Ik wierp me ter aarde voor de Heer, net als de eerste keer. En bleef 40 dagen en nachten zo liggen, zonder iets te eten of te drinken. Dat was omdat jullie zo zwaar gezondigd hadden. Jullie hadden gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer en hem daarmee getergd. Mozes kwam naar beneden. Hij zag de zonde van het volk. Het was zelfs zo dat ze, hij omschreef het als gejoel, het feest dat er aan de gang was. Het was geen gejuich, maar gejoel. Er is een verschil tussen. Mozes gooide die platen van God, Gods eigen werk, Gods eigen schrift, gooide die stuk. Omdat hij die zonde zag en daarna brak hij zelf. Hij zag de zonde en hij begon voor het volk te pleiten. Voor Aaron, van hier wilt u Aaron alsjeblieft niet vermoorden. Wilt u hem niet veroordelen? Want ik heb hem nodig. Heer, wilt u uw volk niet veroordelen? Want u heeft het uitgeleid, Heer. Want u heeft het uit Egypte gehaald. Het kan toch niet zo zijn dat ze in Egypte zeggen van, nou, wat een God, die leidt je in het land uit en vervolgens vermoordt hij in de woestijn. Dat is toch geen reclame voor uw naam, Heer? Mozes bad 40 dagen lang. Wauw. Deuteronomium 10. Volgende slide. Ja. Toen zei de Heer tegen mij, hak 2 stenen platen uit. Gelijk aan de vorige, maak een kist en kom naar mij toe op de berg. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden. Voor jij ze stuk sloeg. Dezelfde geboden. Daarna moet je ze in de kist leggen. Ik heb toen van acaciahout een kist gemaakt. En 2 nieuwe stenen platen gehouden. Daarna ben ik met die 2 stenen platen de berg op gegaan. En de Heer heeft er hetzelfde opgeschreven als de eerste keer. De 10 geboden. Die hij u vanuit het vuur had bekendgemaakt toen u bij de berg bijeen was. Hier zie je dus nog een keer dat het er staat. Ze hebben het gehoord. De Heer, hij overhandigde mij de platen waarnaar ik terugging, de berg af. En ik heb ze in de ark gelegd. De kist die ik in opdracht van de Heer gemaakt had. En daar liggen ze nog. En Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer gesproken had. Volgende plaatje. Volgende plaatje. Ja, dankjewel. Er zit een parallel in. Als we die 2 platen eens vergelijken, dan is dit wat we gelezen hebben. De eerste 2 platen, dat was het werk van de Heer. Beschreven door de Heer, gebroken door een mens. De 2e set platen was het eigen werk van Mozes, wat hij naar de Heer bracht. Het werd beschreven door de Heer met exact hetzelfde. Het werd in een gouden kist bewaard, door bloed bedekt en Mozes' gezicht glanst. Ik wil hier maar iets mee duidelijk maken. Want er zit een parallel in waarin we dit verhaal op onszelf kunnen toepassen. En dat is iets wat je allemaal wel weet, maar je wist misschien niet dat het hier stond. Klik even op de spatiebalk, Henk. Dankjewel. Christus kwam uit God voort. Hij was gevuld door Gods geest en hij werd vermoord door een mens. Wij mogen met ons eigen hart, geopend voor God, naar hem toe gaan. God zegt, kom naar mij toe. Met jouw stenen platen, met jouw stenen hart. Ik zal de wet in je hart schrijven door de Heilige Geest. Exact hetzelfde als dat eerste, wat bij Christus in zijn hart stond. Exact hetzelfde. Jij wordt rechtvaardig en ik zal je niet breken. Ik zal je in een gouden kist doen en ik zal je beschermen. Rechtvaardig. Onder de genadetroon word je bewaard. Gods genade. Je wordt beschermd door het bloed van Christus, wat over die kist heen werd gedaan. En als dat gebeurt, een glansje. Dit is een oproep om je hart te openen. Om de berg op te klimmen naar de Heer. Hij is al lang naar beneden gekomen, maar nou moeten wij naar hem toe. Laat hem je hart beschrijven. En ga daarna doen wat hij in je hart geschreven heeft. Je mag met jouw stenen platen bij de Heer komen. En genade ontvangen. Hij zegt kom. En negeer de geboden niet. Amen. Wie gaat er wat doen? We kunnen bidden. Laten we dat maar doen. Laten we onze hoofden buigen. Wilt u gaan staan? Uit eerbied voor God. Er stond inderdaad nog een slide achteraan, Henk. Laat maar staan, ik zal hem nog even voorlezen. Dit is wat er staat in het Nieuwe Testament. Waaruit blijkt hoe mooi de Bijbel in elkaar zit. Ik verzin dit niet. God laat het me alleen zien dat dat beeld op die manier gebruikt kan worden. Hij zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En dat zegt hij voor Israël in dit geval. Ik zal hem in hun hart schrijven en dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dat is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wat gesloten is in het bloed van Christus. Met een stelletje Joden die bij Jezus in de bovenkamer waren. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dat is ook gebeurd. En wij zijn ingevoegd in dat verbond, in dat nieuwe verbond. Wij mogen daaraan meedoen. Het is gesloten met het volk Israël. Maar wij mogen eraan meedoen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel, Heer, voor alles wat u heeft gedaan, Heer. Heer, dat u toch uw zoon naar beneden heeft gestuurd. Naar de aarde. Terwijl het er zo'n zootje was, Heer. Net als dat u Mozes die stenen, die kostbare stenen van uw hand, Heer, dat u ze meegaf in de handen van een mens. Heer, en uw zoon is vermoord, Heer. Maar zoals Mozes pleitte voor ons, Heer, zo heeft uw zoon gepleit voor ons, Heer. Zijn bloed bedekt onze zonden. Als dat voor jou niet waar is, als je denkt, waar heeft die man het over? Dan wil ik je vragen om je hart te openen. En om tot de Heer te zeggen, dat wil ik ook. Ik wil het snappen. De Heer kan het je uitleggen. Ik ben maar beperkt van woorden. Heer, ik wil u vragen, wilt u komen met uw Heilige Geest? En deze boodschap bij de mensen diep in hun hart schrijven, Heer, bij ons allemaal, Heer. Heer, dat we ons altijd bewust zullen zijn van uw geboden, Heer. Heer, dat we het niet zullen behandelen als verboden, zodat het bijna een wettisch iets is. Maar dat we het zullen behandelen als geboden. Heer, u heeft dat allemaal ingesteld voor onze veiligheid. Heer, zodat wij veilig kunnen leven, zodat we niet onder uw oordeel terechtkomen, Heer. Heer, ik wil u danken dat u ons rechtvaardig gemaakt heeft door uw Heilige Geest. En door het bloed van Jezus. Heer, dat u voor onze zonden betaald heeft. Heer, wat een geweldig iets heeft u gedaan. Dit hadden wij zelf niet kunnen verzinnen, Heer. Heer, ik wil u vragen, Heer. Wilt u dit echt heel diep in ons hart schrijven, Heer? Door de Heilige Geest. Amen.